Dimfie. En daarnaast Ellen van Jaarsveld is een collega van de academische werkplaats Amfi-epidemioloog, die ook zal presenteren. En voor een deel is dat feedback of gerelateerd aan de presentatie die Dimfie geeft. En vandaag is ook, sorry Maartje, Maartje Cijbers is ook aanwezig als projectmedewerker van de academische werkplaats Amfi. En zij probeert een beetje de logistiek van het Teams vandaag in de handen te houden. Even voor degene die minder ervaring hebben met Tele Arena, waarom heet dat zo? Nou, dat is ooit zo ontstaan, dat noemden we telefonische nascholing. We zijn met een werkplaats van 9 GGD, een heel groot geografisch gebied. En om toch een soort lunch nascholingen te geven, is dat toen telefonisch gestart. Sinds COVID ontdekten we dat dat ook met Teams of zo kan. Dus sinds COVID doen we dat met Teams. En is dat Tele natuurlijk een beetje een vreemd woord, maar zo is de term geworden. Dit zijn Tele Arena's, dus een uurtje in de lunch. In principe is de accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen en artsen voor deze bijeenkomsten. Voor verpleegkundigen is het in ieder geval, hebben we al gehoord, dat het toegekend is, voor artsen nog niet, maar volgens mij is dat meer een kwestie van administratie en dergelijke. Als je accreditatie wilt voor verpleegkundigen, belangrijk, je moet wel in het kwaliteitsregister ingeschreven staan. Als dat niet zo is, dan heeft accreditatie aanvragen geen zin. Maar stuur dan een mailtje naar nou, wat er staat op deze slide, naar Loes Papeleu, de secretaresse, met je naam, functie, GGD en BIG-nummer. En dat geldt dus ook voor de artsen, dat je daar een berichtje naar kunt sturen. Nou, voor de rest, voor toekomstige ideeën of wensen voor Tele Arena, dan mag je Maartje mailen, dat adres staat op deze dia. En het andere is dat het wordt vandaag ook opgenomen en dan, dat doen we altijd met Tele Arena's. En de presentatie en geluidsopname die komen later op de Amfi-site te staan. We gaan dus eigenlijk akkoord dat als je hier aanwezig zit, dat je akkoord gaat. We zullen alleen de geluidsopname op de website zetten. Dus als je niks zegt, dan ben je ook niet, is het niet bekend dat je erbij was, zal ik maar zeggen. We zullen straks wel af en toe zal ik vragen of iedereen even zijn camera aanzet. Maar dat is alleen maar voor nu, voor deze bijeenkomst, omdat het leuk is om te zien dat er mensen zijn en wie er zijn, zal ik maar zeggen. Maar de geluidsopname is het enige wat op de website komt te staan. Ik heb nog even één dia en dan wil ik daarna even kort kijken wie er allemaal aanwezig zijn. Wat we vandaag precies gaan doen is dat we een presentatie hebben van Dimfie. En dat gaat dus over COVID-19 bij niet-medische contactberoepen. En Dimfie vertelt eerst haar het onderzoek wat ze gedaan hebben en de resultaten. En dan hebben we daarna kans voor vragen en discussie. Het is het fijnste als jullie even daarna de vragen opsparen voor daarna. Dat is voor haar, de flow van het verhaal van Dimfie iets handiger. Na die vragen, dat gaat dus vooral over de inhoud, gaat Dimfie even verder met deel 2. Want ja, dan heb je het onderzoek gedaan en dan komt dat in de media. En dan staan er teksten in de media waarvan je als onderzoekers denkt van, oh, hadden we dit zo gewild? Dus daar vertelt Dimfie dan even kort over. En vervolgens gaat Ellen van Jaarsveld als epidemioloog in op dit, ja, dit onderdeel wat dan naar buiten komt. En wat betekent dat eigenlijk methodologisch gezien? En dat gaat dan met name, richt zich dat stuk presentatie op bias. Waarna we ook dus weer wat vragen en discussie kunnen hebben. En het idee is om 1 uur af te ronden. En even voor, we hebben de Dimfie en Ellen de instructie gegeven dat ze af en toe tijdens de presentatie zeggen ze van nu komt slide 5, nu komt slide 6. Maar dan weten jullie, het klinkt een beetje raar, maar dat is omdat natuurlijk straks kun je alleen maar de geluidsopname terug horen. Dus vandaar dat dan zo de bedoeling is. Wou ik heel even vragen, want het is altijd een beetje gewoonte om te kijken van met welke GGD'en zijn we aanwezig bij de Tele Arena. Dus als iedereen heel even hoe heet dat, beeld aan wil zetten, dan kunnen we even kijken. Nou, dan krijgen we heel veel dingetjes, maar het is leuk eventjes te zien. Even kijken. Ik herken al gezichten. Kunnen er nog meer mensen? Nou, dat andere lukt misschien niet, of die heb ik niet in beeld, dat weet ik niet. Even kijken. Even het lijstje van GGD'en. Dat is GGD Twente aanwezig en wie zijn dat? Kunnen die handen opsteken? Of iemand één, iemand van GGD Twente, even de microfoon aan en roepen of die aanwezig is. Maar zo te zien, ik zie niks. Dus misschien is Twente niet aanwezig. GGD Regio Utrecht, is daar iemand van aanwezig? Even zwaaien of camera of microfoon aan. Geen Utrecht. IJsseland. Is er... Kijk, ik hoor een camera of een microfoon.
Ik zit er, Douw van der Werf, ik zit er. Ik krijg straks wel dat gezelschap, maar...
Ja, ik zie je. Welkom, Douwe. Ja, ja. Okay. Yes. Noordoost-Gelderland, is er iemand?
Ja, Willeke Gerritsen is aanwezig.
Ja, leuk. Welkom. En Gelderland-Midden zijn er aanwezigen.
Ja, hallo, Hans Beks.
Hans, hoi. En hoi. Brabant-Zuidoost zag ik al, hè? In ieder geval Danielle, ja, zag ik volgens mij net.
Ja, ik ben Paulien aan het mailen dat we al gestart zijn.
Oké, nou kijk, Danielle is er en er komt nog meer aan. Hart voor Brabant, dat kon ik niet zo snel zien. Behalve Maartje, ik weet niet of de anderen zijn.
Michelle.
Oké, Michelle zag ik inderdaad ook, ja. Ja, welkom. Hart voor Brabant, die zei ik net. Ja, dan Gelderland-Zuid en die zie ik, daar zie ik er meerdere, herken ik zelf inderdaad, van GGD Gelderland-Zuid. Nou fijn, dus niet alle GGD'en zitten nog, maar misschien komen er nog GGD'en. Nou, welkom allemaal. We starten nu met de presentatie van Dimfy. Dimfy, je mag je beeld schermen en, je beeld delen, sorry. En ja, dan gaan we kijken.
Ja, ik doe.
Dan mag je hem nog uitvergroten. Ja.
Ja. Ja, ik zal voordat ik begin aan mijn presentatie mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Dimfy Miel en werkzaam als onderzoeker bij de GGD West-Brabant. Ben sinds begin van de coronapandemie betrokken bij onderzoek rondom corona. En dat betreft alledaagse vragen zoals besmettingscijfers, maar dus ook diepgaande onderzoek. Waarvan dit een voorbeeld is. En daar ga ik jullie dus vandaag wat meer over vertellen. Het onderzoek gaat over COVID-19 bij niet-medische contactberoepen. En dan ga ik naar slide 3. Eerst vertel ik iets over het design en de onderzoeksvraag. Het is een observationeel onderzoek, een prospectieve cohortstudie naar SARS-CoV-2 antistoffen, ofwel seroprevalentie bij kappers en horecapersoneel. Prospectief betekent eigenlijk letterlijk dat het op de toekomst gericht is. En cohort houdt in dat we een groep mensen die al dan niet wordt blootgesteld of is blootgesteld aan een bepaalde risicofactor. En dat is in dit geval het SARS-CoV-2 virus. Dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, een bepaalde periode volgen om te kijken wie er wel of niet ziek wordt. Waarom doen we dit? Omdat we graag kennis op willen doen over de kenmerken en transmissie van het virus. En vanwege beleidsadvisering bij niet-medische contactberoepen. Bij medische contactberoepen wordt veel onderzoek gedaan. En dat is ook wel logisch, want daar werken mensen op plekken waar risicobesmetting groot is. Maar medisch personeel, zoals jullie zelf ook wel weten, jullie is geleerd om bijvoorbeeld met beschermde kleding te werken of hoe je de hygiëneregels moet opvolgen. En dat geldt voor niet-medische contactberoepen niet. En daarom hebben wij juist deze groep uitgekozen. En onze onderzoeksvraag is: hoe is de verspreiding van COVID-19 onder mensen die werkzaam zijn als kapper of horecamedewerker in West-Brabant in 2020 en 2021. Dan ga ik naar dia 4. Wil ik iets vertellen over de deelnemers en de locatie. Waarom dan van de niet-medische contactberoepen hebben we gekozen voor kappers en horecapersoneel? Vanuit de horeca weten we vanuit de literatuur dat het aantal besmettingen onder horecapersoneel hoger ligt. En daarnaast is het een beroep waar veel klantcontact is gedurende kortere tijd. En het is een grote werksector. De kappers hebben juist nauw klantcontact, iets minder veel op een dag, maar wel gedurende langere tijd per keer. En ook dat is een grote werksector. En waarom nou juist in West-Brabant? In West-Brabant ligt vanaf het begin de seroprevalentie hoger dan in andere delen van Nederland. In april 2020 was de seroprevalentie in Nederland 2,7 tot 2,8%. En dat is gebaseerd op de Pinter Corona studie van het RIVM en de cijfers van de Sankin. En in West-Brabant was toen de seroprevalentie 4,5%. En in mei-juni was de seroprevalentie in heel Nederland 4,5 tot 5,5%. En in West-Brabant was het toen gestegen naar 6 tot 8%. Dan ga ik naar dia 5. Ga ik iets vertellen over de werving van onze deelnemers. Het horecapersoneel hebben we grotendeels geworven via de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Zij hebben regionale departementen. Zij hebben voor ons de studie kenbaar gemaakt bij hun leden en mensen uit het werkveld. Dat hebben we ook geprobeerd bij ANCO, de branchevereniging voor de kappers, maar zij wilden niet meewerken. Zij gaven aan van wij zijn voor het ondernemerschap en we willen graag onderwerpen rondom gezondheid daar gescheiden van houden. Dus bij de kappers is het via social media en via flyeren hebben we ze geworven en ook mond-tot-mond reclame. Dus gewoon als een collega naar de kapper ging daarover verteld. Daardoor verliep de werving bij het horecapersoneel wel wat sneller. En zagen we ook dat juist waar die departementen van Koninklijke Horeca Nederland zat, dat daar de meeste mensen, de meeste deelnemers van de horeca zijn geworven. Dat zal ik dadelijk nog ook wel even laten zien in een andere tabel die ik op een slide heb neergezet. Uiteindelijk was de werving in het algemeen wel succesvol, hoewel de kappers dus wel wat moeilijker waren. Maar met actief bellen is het toch gelukt. En hadden we uiteindelijk 497 deelnemers in totaal, waarvan er 259 werken in de horeca, 236 werken als kapper. En er waren 2 deelnemers die zowel als kapper als in de horeca werken. Dan ga ik naar dia 6. De methode. In totaal doen we 4 keer een bloedafname om de 3 maanden om de SARS-CoV-2 antistoffen te meten. En dan dus daar ook de seroprevalentie kunnen analyseren. We hebben nu 3 metingen gedaan. De eerste was juni-juli 2020, de volgende in september-oktober en de laatste was in januari-februari. En in mei staat de laatste meting gepland. Daarnaast hebben we ook verschillende vragenlijsten uitgezet. De baseline vragenlijst die werd gelijk na de eerste bloedname uitgezet. Dat is een vrij uitgebreide vragenlijst om achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, COVID-19, gerelateerde symptomen sinds begin 2020 en vragen over werk, zoals hoeveel uur je per week werkt, te meten. Daarnaast zetten we elke week een korte vragenlijst uit. Daar vragen we naar gezondheidsklachten en de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld het opvolgen van de maatregelen, of je geen handen schudt, of je 1,5 meter afstand houdt tussen collega's. En dan hebben we nog een 3 maandelijkse vragenlijst. En dat is eigenlijk de wekelijkse vragenlijst, maar dan wat extra vragen om ook het risico op besmetting buiten het werk in kaart te brengen. Bijvoorbeeld of je naar het buitenland bent gereisd of dat je een bijeenkomst hebt bezocht, wat in de zomer nog mocht. Dan ga ik naar dia 7. Hier zien jullie een schematische weergave van onze metingen en met daarbij de coronamaatregelen die ingevoerd waren. En dan het belangrijkste eigenlijk of de horeca en de kappers open of juist gesloten waren. Nou, in februari, zoals iedereen inmiddels wel weet, hebben we de eerste COVID-patiënt in Nederland vastgesteld. Vervolgens moest vanaf 15 maart de horeca dicht en vanaf 24 maart ook de kappers. Op 11 mei mochten de kappers weer open en vanaf 1 juni mocht de horeca weer open. En dat is ook het moment waarop wij de eerste bloedafname hebben gedaan en de eerste vragenlijst hebben uitgezet. Vervolgens is er een hele periode waarbij de kappers helemaal open zijn en de horeca tot in ieder geval 14 oktober. En in september-oktober hebben we de tweede bloedafname gedaan en de eerste 3 maandelijkse vragenlijst uitgezet. En vervolgens gingen de kappers, of de horeca was al dicht en de kappers gingen op 15 december dicht. En in januari, februari hebben we dus bloedafname 3 gedaan. En hebben we ook weer de 3 maandelijkse vragenlijst uitgezet. En nu heel recent zijn de kappers weer open, 3 maart. De horeca is nog dicht. En in mei zullen we de laatste bloedafname doen en de laatste 3 maandelijkse vragenlijst afnemen. En in de tussentijd gaat die afname van die wekelijkse vragenlijst gewoon elke week door. Dan ga ik naar dia 8. Dan wil ik jullie de eerste resultaten laten zien van de achtergrondkenmerken. En dit is de analyse van de antwoorden op de baseline vragenlijst. Dan wil ik jullie een paar opvallende gegevens laten zien. Allereerst de leeftijd. We zagen dat de deelnemers die in de horeca werken gemiddeld jonger zijn dan de kappers. Je ziet ook bij de cijfers daaronder dat 45% van het horecapersoneel is tussen de 17 en de 29 jaar. Waarbij dat bij de kappers maar 22% is. En bij de kappers is juist bijna 56% tussen de 30 en 50 jaar. En dat is juist bij de horeca lager met 31%. En nog een opvallend gegeven was dat het horecapersoneel hoger opgeleid is. Je ziet 31% van het horecapersoneel is hoger opgeleid. En bij de kappers is dat maar 3%. Dan ga ik nou naar dia 9. Hier zie je nog een aantal factoren die we in kaart hebben gebracht. En dan wil ik graag naar het alcoholgebruik kijken. Je ziet allereerst dat zowel de kappers als de horeca alcohol drinken. Maar als we dan gaan kijken naar de hoeveelheid alcohol, dan zien we dat het horecapersoneel meer drinkt. Bijna 17% drinkt 15 tot 21 glazen per week. En 17% drinkt meer dan 21 glazen per week. En bij de kappers drinkt 4% 15 tot 21 glazen per week en 3% meer dan 21 glazen. En dan wil ik nog even terug refereren naar die werving. Waarbij we dus zagen dat door de medewerking van de Koninklijke Horeca Nederland een deel in hetzelfde gebied is geworven. En je ziet hier dat bij het horecapersoneel het grootste gedeelte van de deelnemers in Breda of Roosendaal werkt. En we zien bij de kappers dat dat veel verspreider ligt over de regio West-Brabant. Dan ga ik naar dia 10. We hebben ook gevraagd of mensen corona-gerelateerde klachten hebben ervaren sinds begin 2020. En na analyse blijkt dat 2/3 van de seropositieve klachten heeft ervaren. Maar dat betekent tegelijk dat 1/3 dus geen klachten heeft ervaren en wel corona heeft doorgemaakt. Qua klachten zagen we dat het verlies van geur en smaak het grootste verschil liet zien tussen seropositieve en seronegatieve. 54% van de seropositieve heeft deze klacht gerapporteerd. En bij de seronegatieve was dat maar 6%. En wat ook opvallend was, is dat 64% hoofdpijnklachten heeft ervaren van de seropositieve. Waarbij dit niet per se een hele duidelijke coronaklacht is die in de rijtjes wordt opgesomd. En dan ga ik nu naar dia 11. Hier is nog een opvallende dat keelpijn niet significant verschilde tussen seropositief en seronegatief, wat juist wel een corona-gerelateerde klacht is. Maar wij denken dat het komt omdat dit is afgenomen na een periode waar er sowieso veel griepvirus rondwaart of andere verkoudheidsvirus. Dus dat kan verklaren waarom we geen significant verschil wat betreft deze klacht hebben gevonden. Dan de eerste resultaten van de analyse van de bloeduitslagen. We zagen dat in totaal van de hele groep 56 deelnemers, dat is 11,3% antistoffen in het bloed had bij de eerste bloedafname. Van die deelnemers waren 37 positieve deelnemers die in de horeca werkten en 19 positieve deelnemers die als kapper werkten. Dat is 14,2% ten opzichte van 8%, en dat verschil was significant. Daarna hebben we nog met een univariabele analyse gekeken naar de samenhang van andere factoren en seropositiviteit. Ik zal dadelijk in de volgende slide zien jullie de exacte cijfers. Maar wat daar naar voren kwam was dat bij de factor alcohol, hoe meer je drinkt, hoe vaker seropositief. Het opleidingsniveau, hoogopgeleide waren vaker seropositief dan midden- en laagopgeleide. En bij roken zagen we dat hoe minder je rookt, hoe vaker seropositief. En wat betreft leeftijd en BMI zagen we geen risicofactoren voor significante risicofactoren voor seropositiviteit. Ga ik naar dia 13. Ja, dit is de logistische regressie die we hebben gedaan. De uitslag van de bloedafname is of positief of negatief. Dus we hebben te maken met een digotome variabele als afhankelijke variabele. En daarom dus een logistische regressie. En we hebben per logistische regressie 1 onafhankelijke variabele in het model gedaan. Dus dan spreek je van een univariabele analyse. Als we de werksector tegen de seropositiviteit uitzetten, dan zagen we dat een odd ratio van 1,9. Dat betekent dus dat horecapersoneel vaker met een bepaalde waarschijnlijkheid vaker seropositief was dan kappers. Bij het opleidingsniveau zien we dat verschil ook. Dus dat als je hoger opgeleid bent, je dus waarschijnlijk vaker seropositief bent. Bij roken is het juist een andere richting op. Dus hoe minder je rookt, hoe vaker seropositief. En bij de alcoholconsumptie is het weer juist dat als hoe meer je alcohol drinkt, hoe vaker, hoe meer waarschijnlijk dat je seropositief bent. Nou, dan hebben we de voorlopige conclusies. In juni-juli hadden kappers even vaak antistoffen als de algemene bevolking in West-Brabant. En horecamedewerkers hebben dubbel zo vaak antistoffen. Het kan dus zo zijn dat horecamedewerkers inderdaad een groter risico op COVID-19 hebben tijdens het werk. Wat ook meespeelt is dat de eerste meting uitgevoerd is nadat er carnaval werd gevierd. Tijdens carnaval was het natuurlijk gewoon bijna ondenkbaar nu, maar heel druk binnen de horecagelegenheden. En waren er natuurlijk ook nog geen enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. En wat ook nog meegespeeld kan hebben, zijn de skivakanties begin 2020. Dat is dan wel dat je juist niet op het werk besmet bent geraakt. Maar we zagen eerder ook dat dat er in de groep horecapersoneel meer mensen hoger opgeleid zijn. En mensen die hoger opgeleid zijn gaan vaker op wintersport dan mensen die lager opgeleid zijn. Dus dit kan ook een mogelijke verklaring zijn. En dan ga ik naar de laatste slide. En dat is of jullie nog vragen hebben.
Nou, dankjewel Dimfy. Heel mooi deze presentatie. Leuk te zien dat jullie een mooie tijdslijn hebben met, dat je dus in je prospectieve cohort ziet dat de interventies vanzelf gaan door de maatregelen van de overheid. Dus het aan-uit horeca en aan-uit.
Ja.
Begrijp uit jullie plaatje dat je het liefst wil hebben dat de horeca weer open gaat. Want dan, zo te zien is dat jullie
die zaken... dat zou inmiddels wel fijn zijn. Het was even juist goed.
Ja, nou, dat is misschien ook een argument om het open te maken. Maar ik ga even vragen of er... aan het publiek of er vragen zijn. Als jullie handje opsteken, dan zie ik dat als het goed is.
Is het fijn als ik het scherm stop met delen?
Ja, dat is ook. Ja, maar misschien gaan mensen over iets. Dus misschien nog maar heel even later.
Okay, want is goed, dat is prima hoor.
Marjan, volgens mij heb jij een vraag. Kun jij je camera of je microfoon aanzetten?
Hoor je ons?
Yeah. Ja.
Okay. Ja. We hadden even een vraagje over de groep hoogopgeleide. Of je dan ook hebt gekeken naar dat bijvoorbeeld veel studenten ook in bijvoorbeeld in horeca werken. En daarmee dus ook de risico's eigenlijk op besmetting ook op andere plekken hebben plaatsgevonden dan bijvoorbeeld in de horeca.
Ja.
Een studentenhuis bijvoorbeeld, ja.
Ja, klopt. Maar we zagen wel dat leeftijd dus geen significant verschil had. Want dat was namelijk ook in onze eerste gedachtegang. Dus dan zou je juist zeggen van ja, als leeftijd geen verschil maakt en je bent dus jonger, dan zou je daar wel een verschil moeten zien. En daarnaast is de vraag ook of je je opleiding hebt afgerond. Dus, en studenten die als bijbaan in de horeca werken, ja, je weet niet zeker of het ook die vraag ook zo geïnterpreteerd is, hè. Maar studenten die studeren, die hebben in principe hun opleiding nog niet af. Dus dan zijn dat ook geen studenten.
Een opleiding nog niet af, dan zijn ze toch juist studenten als je je opleiding...
Ja, ik bedoel in de beantwoording van de vraag. Als je dus, het zou niet moeten kunnen dat je hebt ingevuld dat je je opleiding af hebt, want dan ben je dus student. En dat is wel de vraag. Dus dat je en in de horeca werkt en studeert, dat zou eigenlijk niet kunnen voorkomen. Want dan heb je je opleiding nog niet af. En de vraag is,
als je je opleiding niet af hebt, dan denk ik dat je nog wel studeert, toch?
Ja, en dan ben je nog niet hoog opgeleid, want dan is je hoogst afgemaakte opleiding is niet universitair niveau. Oh. Maar ik heb wel mijn twijfels of die vraag ook zo zuiver is geïnterpreteerd, hoor.
Ja, dat is natuurlijk altijd een probleem, dat je niet zeker weet of sommige vragen. Ja. Nee. Oké. Heeft er iemand anders nog een vraag?
Mag ik even wat vragen, ook nog aanvullend ook over de wintersport en de hoog opgeleide eigenlijk hetzelfde?
Dat je de relatie legt volgens ons dan, dat ze dan meer geld hebben of zo om op skivakantie te gaan?
Ja, en tenminste, volgens het CBS geloof ik en algemeen bekend dat mensen die hoog opgeleid zijn vaker geneigd zijn om op skivakantie te gaan dan lager opgeleide. En als je dus op skivakantie bent geweest in die periode en zeker als je dan nog in Italië bent geweest, dan heb je gewoon meer kans dat je het al doorgemaakt hebt.
Ja.
En maar dan heb je daar je besmetting opgelopen en niet in de horeca.
Mm. Oké, prima. Michelle, jij had een vraag.
Ja, klopt. Ik zit nog niet heel erg goed in al die onderzoekstechnieken, maar je vertelde dat dat horecapersoneel opvallend meer alcohol dronk en dat tegelijkertijd alcohol ook een risicofactor leek voor seropositief zijn. Ja. Heb je dat gecorrigeerd voor het feit dat horecapersoneel meer alcohol dronk? Of kijken we nu gewoon naar de horecagroep?
Nee, ja, daar hebben we wel voor gecorrigeerd. Maar dan komen we een beetje in een grijs gebied. Daar weet Ellen ook alles van. Onze groep is eigenlijk underpowered. Dus als je alcohol en de werksector in een multivariabele analyse stopt, dan valt het effect van de werksector weg. En dan blijft alcohol overeind. Maar onze visie daarin is dat als je in de horeca werkt, je op het werk zelf waarschijnlijk geneigd bent om te drinken, anders dan bij kappers. En dat je daardoor seropositief, ook meer kans op seropositief. En het is niet zo dat als je meer drinkt, dat je dan vaker in de horeca gaat werken. Het effect zit eerder andersom. Maar ja, het is een grijs gebied wat vatbaar is voor discussie.
Oké, dat is nog lastig.
Ja. Ja.
Nog een andere vraag van iemand? Misschien geen... Ik geloof dat ik geen handje zie, of wel? Douwe.
Ja, is een soortgelijke vraag. We weten natuurlijk in de loop van de tijd dat een belangrijke factor van besmetting toch thuis is. Hè?
Ja.
Dus ik weet niet of het nog overwogen is om te kijken of in de studiegroep mensen op zijn gedoken als nauw contact in een BCL-onderzoek in de loop van het studietraject. Omdat daar natuurlijk een belangrijke extra factor van blootstelling zit.
Ja.
Dus als je huisgenoten positief zijn geweest.
Ja, terecht. Daar hebben we niet naar gekeken. Ik vind het wel interessant, maar ik vraag me af of dat privacy technisch zou mogen. Maar dan zou je het moeten navragen aan de deelnemers natuurlijk. Maar dat hebben we niet gedaan.
Oké, helder. Nog andere vragen van de groep? Dan had ik nog wel een aanvullende vraag, want ook inderdaad met het alcohol en deels wat Douwe zegt. Ja. Jullie hadden toch ook metingen gedaan in die week of die 3 maand vragenlijsten over hoeveel contacten iemand heeft, of niet?
Ja, daar vragen we bijvoorbeeld of iemand naar bijeenkomsten is geweest. Je vraagt niet direct hoeveel contacten iemand heeft. Okay. Maar die 3 maandelijkse vragenlijsten hebben we voor die eerste resultaten nog niet geanalyseerd. Daar zijn we nu wel mee bezig.
Ja. Want ik neem aan dat het niet een direct, ja, dat is dan de vraag of de alcohol-covid-relatie een fysiologische is of meer. Doordat als je iets gaat drinken, dan doe je dat met anderen en zit je met anderen samen. Ja. En dus het is mogelijk meer een proxy voor sociaal contact dan voor fysiologisch een relatie, vermoed ik. Ja, en dan zou je dat kunnen aantonen als je daarna meer die andere gegevens hebt.
Ja, klopt.
Ja. Oké, prima. Als er geen andere vragen zijn, dan gaan we denk ik heel even over naar het tweede deel, hè?
Ja. Dimfy? Die andere aanzetten. Moet ik deze hebben?
Dan gaan we dus even, dan gaat Dimfy nog vertellen nu over, nou dat ga je zo, hè? Wat er gebeurde toen jullie de resultaten hadden. De eerste resultaten.
Ja, even kijken. Welke zien jullie?
Nee. Ik zie er nog niks.
Oh nee, klopt. Ik heb die andere uitgezet en nu moet ik deze.
Ja, nu zie je, we zien nou eerste follow-up resultaten. Dat is, als dat een dia is, dan klopt het, ja?
Ja, dat klopt.
Ja, ga je gaan.
Bij deze wil ik graag de eerste follow-up resultaten van de COCO-studie toelichten. Hier ga ik laten zien. Even, ik moet even zelf de goede hier hebben. Krijg ik niet. Ja, sorry hoor. Ik moest even de goede voor mijn eigen scherm. Ik ga jullie laten zien hoe de seroprevalentie van de deelnemers zich heeft ontwikkeld. Tot en met januari, februari afgelopen 2021. Dus een paar maanden terug. En de eerste analyse van de wekelijkse vragenlijsten, waarbij we vragen of mensen zich aan de basis coronamaatregelen op het werk houdt. Ga ik naar dia 2. Tussen meting 1 en tussen 2 zijn zowel kappers als horeca open. En tussen meting 2 en 3 is de horeca gehele periode gesloten en de kappers zijn deels open en deels dicht. We zien hier dat dat heb ik net natuurlijk ook al toegelicht, dat tussen de kappers en de horeca een verschil zit van 6,2% bij de eerste meting. En bij de tweede meting neemt dat verschil toe, waarbij de horeca iets harder doorstijgt dan de kappers. En beide zijn dus grotendeels open in deze periode. En dan zie je dat daarna de stijging bij de horeca en de kappers ongeveer gelijk wordt en dan is de horeca dus grotendeels dicht. En de kappers zijn nog een deel open en een deel dicht. En dat zou dus betekenen dat, dat de horeca besmettingen of de besmettingen in het horeca personeel wel degelijk op het werk mogelijk plaatsvinden. We hebben ook de cijfers vergeleken met de seroprevalentie van de algemene bevolking in West-Brabant. Vanuit Sanquin en dat was 15% in januari. En dan zien we dus dat de horeca een hoger risico heeft op COVID-19 en de kappers een mogelijk hoger risico op COVID-19. En ik zeg mogelijk omdat Sanquin en de kappers niet helemaal 1-op-1 met elkaar te vergelijken zijn, omdat wij een wat jongere groep hebben dan de Sanquin-data. En de Sanquin-data schommelt sowieso. Best wel, hebben we gezien. En dan hebben we nog gekeken naar de naleving van de basis coronamaatregelen in de wekelijkse vragenlijst in juli en september. En daar zagen we dus dat 15-25% nog steeds handig schudt. Dat maar 10% anderhalve meter afstand houdt tussen collega's. En omdat we natuurlijk wel begrijpen dat het als kapper moeilijk is om op 1,5 meter te knippen. En ook voor de horeca soms lastig is om 1,5 meter afstand te houden tot klanten. hebben we ook de vraag gesteld of je wel een poging doet om het zoveel mogelijk te beperken. En daarbij zien we dat 25% tot 50% ook geen poging doet om zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van collega's en of klanten te werken. Ondertussen tijdens de conclusie was daarmee dat de horeca mogelijk kappers een enigszins verhoogd risico hebben om het afgelopen jaar corona te hebben doorgemaakt. En de mogelijke verklaring is: een aanzienlijk deel van het vroege risico lijkt verklaard door het niet naleven van coronabasisregels, zoals ik dus net liet zien. Tijdens carnaval, daar was er nog geen sprake van maatregelen, maar ook in de zomer zagen we dus een verminderde naleving van de maatregelen. Dan ga ik naar dia 5. Toen het de laatste weken zo actueel was, of de kappers open gingen of de horeca ook open ging, hebben we besloten om onze studie in het nieuws te brengen, omdat we het belangrijk vonden dat onze studieresultaten konden worden meegenomen in de besluiten en adviezen. We zijn natuurlijk wel zelf nog bezig met diepgaandere analyses, maar dit is gewoon de tussentijdse resultaten. De Koninklijke Horeca Nederland die reageerde best wel geagiteerd toen we dit naar buiten brachten. Want het kwam op een dag naar buiten dat zij die ludieke actie hadden dat ze de terrassen graag open gingen gooien. Ook al was dat niet legaal. Dus zij hadden zoiets van: waarom nou net nu? En dan zag je dus ook dat de boodschap die we eigenlijk meegaven toch al gauw van mond tot mond op een andere manier werd uitgelegd. Dat wij dan dus van mening zouden zijn dat de horeca niet open mag. Maar dat is niet het geval. Onze boodschap was van: je kunt wel open, maar het is echt belangrijk dat jullie aan de maatregelen houden. En dat hebben we toen in gesprek met de Koninklijke Horeca in Nederland ook genuanceerd. En toen was er ook alle begrip. Maar dat is dus het risico als je tussendoor naar buiten brengt. En daar gaat Elle dadelijk dus ook nog wat meer over vertellen.
Oké, dankjewel Dimfie om dat nog toe te lichten, die follow-up resultaten en jullie mediaberichten. Dan stel ik voor dat we eerst Ellen het vervolg laten presenteren en als jullie vragen hebben dat je die even bewaart tot na Ellen haar presentatie.
Ja, dat is goed. Even kijken hoor, ben ik zo te horen en is zo...
Ja, je moet hem nog even groot maken.
Scherm. Zo, hè?
Ja, zo ziet hij er goed uit, ja.
Mooi. Even voor de duidelijkheid, ik ga niet allerlei commentaar geven over wat nou dat je onderzoek in de media brengt, hoe dat nou een effect kan hebben. Maar ik wou het even ietsje breder trekken. Ik wou gewoon het hebben over bias en observationeel onderzoek. En dat op een paar dingetjes linken aan wat Dimfie net heeft laten zien. Ook even voor mij de disclosures die ik niet heb. Om verder te vertellen, wat ik wel kan vertellen is dat ik betrokken ben vanuit Amfi als co-onderzoeker bij, of als adviseur bij de COCO, bij deze studie. En wat ik dus vandaag wil doen, is ik wil een aantal, gewoon uit theoretisch oogpunt vertellen wat de belangrijkste vormen van bias zijn in eigenlijk al het observationeel onderzoek. Met dus een paar linkjes naar de COCO-studie, omdat het dat denk ik wat praktischer maakt. Zonder nou van allerlei dingen te suggereren dat er van allerlei bias zit in die studie. Dat weet ik niet, of dat wil ik niet suggereren. Maar het geeft zo leuk een praktisch voorbeeld. En ik wil dan aan het eind van mijn presentatie graag met jullie in discussie. En Dimfie heeft ook aangegeven dat ze daarin geïnteresseerd is. Van nou, wat zien jullie nou voor mogelijke selectiebiasen of informatiebias gelinkt aan de COCO-studie? Dus graag jullie actieve participatie daarbij. Die zegt van: hey, tijdens die presentatie van Ellen kwam dit idee bij me op. Zou dat iets kunnen zijn wat speelt bij de COCO-studie? Dus even heel theoretisch. Wat is nou validiteit en betrouwbaarheid? Wanneer heb je wat betekent dat? En eigenlijk is dat voor elke studie belangrijk dat wanneer je een schatting maakt van in dit geval bijvoorbeeld de seroprevalentie of een odds-ratio, de mate waarin horecapersoneel een hoger risico zou hebben dan kappers. Of je nou die maat die je vindt, of dat nou betrouwbaar is, of dat daar misschien een fout in zit. Je kunt daarbij te maken hebben met toevallige fouten, random error. En in de meeste gevallen is dat niet zo, daar heb je altijd mee te maken, is niet zo heel erg van invloed op je conclusie. Dat gaat juist om die systematische fouten, die systematic error. Daar gaat bias om. En ik wil dat even illustreren aan de hand van, misschien kennen jullie het wel, dit voorbeeld uit het leerboek van de epidemiologie. Waarbij je kijkt naar, ik ben nou bij dia 5. Ik moet het even netjes doen als dat Dimfy dat had gedaan. Dat je kijkt naar wat je wil meten in je onderzoek, ofwel de effectmaat of bijvoorbeeld de seroprevalentie, dat is eigenlijk de roos van de schietschijf. Dat is wat je doelt op te meten. En als je nou in je onderzoek niet precies meet wat in in de roos van de schietschijf zit, maar dat je daar naast zit. En wanneer je er nou op een systematische manier naast zit, dat zie je eigenlijk in figuur 1. Dan zit je eigenlijk altijd ernaast. Je meet het wel heel betrouwbaar. Kijk, al je metingen zitten netjes op een kluitje. Dus je doet het heel precies. Het is wel betrouwbaar. Maar het is niet valide. Want je zit eigenlijk te meten naast iets wat je beoogt te meten. En in situatie 2 heb je eigenlijk te maken met een meting die zowel niet valide is. Want je zit niet richting de roos van de schietschijf. En het is ook niet betrouwbaar. Het is ook nog best wel... zeg maar, de metingen zitten niet dicht bij elkaar. Daarentegen bij voorbeeld 3, daar is ook niet betrouwbaar, want alle metingen zitten vrij ver uit elkaar. Maar op het gemiddelde betreft zit je wel redelijk valide in de juiste hoek. Maar eigenlijk ben je dus op zoek naar situatie 4. Daar waar je metingen betrouwbaar zijn en je het ook op de juiste plek meet. En waar we dus vooral met bias naar op zoek zijn, is om die systematische fouten, die validiteit uit je onderzoek te halen. En ik denk dat je in elk onderzoek wel te maken hebt met bias. Zelfs in randomized clinical trials, wat toch de gouden standaard is, kun je ook te maken hebben met bias. Maar wij in observationele onderzoeken... zoals een cohortstudie als de COCO-studie, maar ook in case-controlled-studies, kun je te maken hebben van bias, waardoor je validiteit van je onderzoek in het geding komt. En dat gaat dus vooral om die systematische fouten. En als je daarmee te maken hebt in je onderzoek, dan zijn je conclusies niet valide, zijn je resultaten niet valide, maar heb je een vertekend beeld. Dus je onderzoek zit naast de werkelijkheid, zeg maar. En eigenlijk zijn er 3 belangrijke vormen van bedreigingen van validiteit. Dat is die selectiebias, de informatiebias, en over die 2 wil ik het vandaag eventjes hebben, en confounding. En eigenlijk de vragen die eerder al gesteld werden over hoe zit dat nou met die relatie tussen alcoholgebruik of opleidingsniveau en horecapersoneel, dat zit richting confounding, wat ook een belangrijke mogelijke bedreiging is van validiteit. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil jullie iets vertellen over selectiebias en informatiebias. En beide biasen hebben eigenlijk doelen op dit, op je onderzoek valide is. Dus in dit geval van de COCO-studie kijken van wat voor effect heeft blootstelling door het werken bij kappers of in de horeca, wat heeft dat voor effect op seropositiviteit? En in dit geval, als we kijken dat kappers de referentiegroep zijn en we zijn geïnteresseerd in in wat is de mate dat horecapersoneel een hoger risico heeft op seropositiviteit ten opzichte van kappers, dan vond de COCO-studie een odds-ratio van 1,9. Dus in baseline had de horecapersoneel bijna 2 keer zo hoog seroprevalentie. De vraag is dan, is dat een correcte associatie of is dat mogelijk een incorrecte associatie? En dat kan dan zijn dat het op basis van een toevalbevinding is, omdat je studie te klein is of net niet goed gekozen, dat je te maken hebt van confounding, zei ik net al heel kort iets over, of bias. En daar gaat het vandaag dus even om. En dat gaat dus nogmaals om een systematische fout. En het lastige bij een bias is dat je het zowel kan leiden tot een overschatting van je effect, maar ook tot een onderschatting van je effect. Het kan eigenlijk beide kanten op gaan en daarom is bias zo lastig. En ik zal jullie een aantal voorbeelden laten zien dat bias, zowel selectiebias als informatiebias, dat je dat kunt minimaliseren tijdens de opzet of de uitvoer van je onderzoek. Dus het gaat echt om die protocolfase, het gaat echt om het begin. Dat het heel belangrijk is om te realiseren dat voor heel veel onderzoek de steekproef belangrijk is. Dus hoe groter je steekproef, hoe beter je onderzoek. Maar als je het hebt over bias, heeft dat geen enkel effect. Dus het is niet zo van, nou, ik heb een groot onderzoek, dan heb ik dus geen last van bias. Zo is dat niet. De steekproefgrootte heeft geen enkele invloed op bias. Of je dat nou wel of niet hebt. Dus ik wil het graag toelichten aan de hand van twee biases. De selectiebias en de informatiebias. En als eerste dus de selectiebias. En die bias krijg je in je onderzoek als je een foute selectie hebt van de deelnemers aan je onderzoek. Ik ben bij dia 10 inmiddels. De volgende dia over welke soorten selectiebias je hebt. En ik zou graag een voorbeeld willen geven van de sampling bias en de participatie bias. En die sampling bias, dat is eigenlijk het begin van welke mensen doen mee aan je onderzoek. En een participatie bias is welke mensen blijven ook meedoen in je onderzoek. Het gaat over non-response bias. En ik zal daar wat voorbeelden van geven. Dus we beginnen even, ga ik naar dia 11, naar de sampling bias. En dat is juist ook, ik heb hier het voorbeeld gekozen van die COCO-studie. Ontzettend belangrijk om daar eens goed over na te denken. Is nou de groep die we in de COCO-studie hebben, in elk onderzoek hoor, is die nou representatief voor de doelpopulatie? En ik heb dat hier op deze dia geprobeerd weer te geven. We hebben het over de totale groep van niet-medische contactberoepen in Nederland. De COCO-studie wil iets zeggen over horecapersoneel en kappers. Over die twee subgroepen, dus niet over alle andere medische contactberoepen, over die twee groepen. Maar natuurlijk kun je in je onderzoek, dat heb je ook nooit, al het personeel meenemen in je onderzoek. Daarbij hebben ze als eerste een selectie gemaakt van, nou, we willen iets zeggen over West-Brabant. Dus eigenlijk is de doelpopulatie het horecapersoneel en de kappers in West-Brabant. Daar willen ze een uitspraak over doen. En door de methode van werving krijg je het steekproefkader. En voor het horecapersoneel ging dat via de Koninklijke Horecavereniging. Zijn horecadeelnemers benaderd. Dus dat is de steekproef. En van die steekproef doet natuurlijk maar een klein gedeelte mee. En nou is het de vraag of die mensen die dan via de Koninklijke Horecabond en werkzaam zijn in Noord-Brabant, of die mensen nou een goede afspiegeling zijn van al het horecapersoneel in West-Brabant. En omdat de wervingsprocedure bij kappers anders is, is het staartje voor de kappers anders. En daar gaat het daar ook dan weer om. Van, nou, die kappers die dan uiteindelijk in je baseline-meting meedoen, die gele, hoe representatief zijn die voor het hele steekproefkader? Hè? Want dat is via social media en mond-op-mond reclame gedaan. Hè? Dat zijn mensen die in je steekproef hadden kunnen zitten. En hoe representatief zijn die dan weer voor alle kappers in West-Brabant? Dat is belangrijk om na te gaan.
Interruptietje of even duidelijk maken dat het is 12:49 en ik ken je dia's en ik weet dat er nog een paar staan. Dus misschien moet je even kijken waar je even probeert een shortcut te maken.
Ja, is goed. Dan doe ik wat sampling bias betreft, hou ik me even bij deze dia en dan ga ik door naar de andere twee. Dankjewel. Wat ik namelijk wil laten zien is dat we hebben het over bij een cohortstudie heb je het gaat het om van, nou, je hebt horecapersoneel en je hebt niet horecapersoneel. En de mensen die meedoen aan je studie, zit daar nou een bias in wat betreft de ziekteuitkomst? Dus als het nou zo is dat de mensen die in jouw onderzoek zitten, op de een of andere manier door het selectieproces, dat het aantal seropositieve mensen anders is dan in de totale doelpopulatie, dan heb je vooral een probleem met bias. En daar gaat het in dit geval dus om. Dus de selectieprocedure, hoe het horecapersoneel is benaderd. Zou dat nou een hogere of een lagere seroprevalentie hebben dan als je het op een andere manier had gedaan? En dat geldt hetzelfde voor kappers. Dus daar gaat het om bij sampling bias. Ik ga eventjes door dan, want dan kunnen we misschien straks juist in de discussie ook het over hebben. Want dit zijn meer voorbeelden daarvan. Wat nou als je ergens een hogere, grotere groep hebt. Maar dat laat ik dan even zitten. Want hetzelfde geldt eigenlijk voor die participatiebias. En dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Naarmate je informatie naar buiten hebt gebracht. Wat doet dat met de participatiebias en met je non-respons in je follow-up? Kan het nou zijn door informatie die naar buiten is gekomen. Dat mensen die een hoger risico hebben of die ander gedrag hebben. Wat betreft risicofactoren om corona te krijgen. Dat die nou meer of minder geneigd zijn om door te gaan met het onderzoek. En als daar een bias in zit, dat je een non-respons hebt die samenhangt met het risico of mensen seropositief zijn, dan heb je denk ik een probleem met betrekking tot selectiebias. Ik wil dan nog één kort dingetje zeggen over informatiebias. En daarbij gaat het om de manier waarop je informatie verzamelt in beide groepen. En we kunnen daar denk ik in de COCO-studie heel kort over zijn, omdat seroprevalentie wordt aan de hand van bloedwaardes bijgesteld. Dus de meetmethodes en eigenlijk de informatie die je verzamelt zijn in de horecapersoneel en de kappers exact op dezelfde wijze. Ze krijgen op dezelfde momenten vragenlijsten, ze krijgen op dezelfde momenten bloedmetingen. Dus ik denk dat je wat informatiebias betreft, dat daar weinig problemen zijn, omdat de procedures precies hetzelfde zijn in beide groepen. En dat is ook zo belangrijk bij bias, om dat te voorkomen. Ik denk dat ik het eventjes wat korter moet houden. Ik heb me er iets op gekeken. En natuurlijk hoe lang het duurt. Het belangrijkste denk ik, en dat is deze slide, geldt voor zowel selectiebias als informatiebias, dat je het kunt voorkomen door je onderzoek van tevoren goed op te zetten en goed na te denken over waar je je deelnemers vandaan haalt en hoe je informatie verzamelt. En dat je probeert het op zo'n vergelijkbare methode te doen in beide groepen. Maar dat lukt praktisch niet altijd. En Dimfie heeft heel mooi verteld over vooral ook over de werving, hoe ingewikkeld dat is. En praktisch gezien kom je soms uit op andere manieren om dat te doen. En de vraag is dan natuurlijk, ja, wat voor effect zou dat kunnen hebben op je uitkomsten? En daar wilde ik met jullie, misschien zijn er ook vragen inhoudelijk hier aan mij over deze twee vormen van bias. Maar vooral ook met jullie open de discussie aangaan van, ja, is het aannemelijk dat er een bias is in die COCO-studie en hoe zouden we daar mee om kunnen gaan?
Nou, mooi. En dan dank je wel voor deze extra meteorologische bias uitleg voor ons allemaal. Dat we ook weer weten waar moeten we strak aan voldoen bij onderzoek doen. Dat is misschien het leukste om die laatste vraag van jou te kijken of mensen daar een reactie op hebben. Hebben jullie het idee dat hier op een manier sprake is geweest van selectie of informatiebias die dus van invloed kan zijn of is op de resultaten van deze mooie COCO-studie? En als je daar geen idee over hebt, maar meer toch echt zelf een inhoudelijke vraag hebt, dan kun je die natuurlijk ook stellen. Dus reis of lift je handje maar als er iets is. Even kijken. Marjan, ja?
Ja, Marjan en Yvonne. Nee, toen we net de uitleg kregen, toen reageerden wij allebei bij het verschil in de werving, zoals die gedaan is. Dat we daar misschien een bias zagen. Omdat de horeca-medewerkers vanuit de horeca zelf zijn geïncludeerd. En de kappers is eigenlijk via, ja, ik hoorde haar Dimfie ook zeggen, door collega's mond-op-mond reclame. Dus dat kan een verschil in de groep geven. Denk ik.
Ja, en dat is vooral belangrijk. Maar Marjan, misschien kun je daar iets over zeggen. Van, en zou dan die verschillende manier van werken...
Oh, iemand moet iets uit.
een effect hebben op de seroprovalentie. Dus door de manier waarop zeg maar, die kappers anders zijn geworven dan de horeca, is het dan aannemelijk om te zeggen van nou, maar dan heb je ook je hebt een hele andere groep. Dus de horeca mensen, daar heb je misschien wel meer mensen met risicogedrag gevonden, met een hogere seroprevalentie. En bij kappers misschien juist wel niet. Of is dat helemaal niet aannemelijk, want dan maakt het weer niet zo ver uit. Dus doordat we het via de horeca hebben gedaan, zouden we dan mensen kunnen hebben getroffen die een andere seroprevalentie hebben dan, nou ja, dan de hele groep. En dat is een beetje de vraag, ik weet het niet.
Michelle, jij hebt daar misschien daar een reactie op of op iets anders?
Nee, daar een reactie op inderdaad. Omdat de werving via de horeca ertoe heeft geleid dat je vooral mensen hebt geïncludeerd uit de twee grotere steden, Roosendaal en Breda, zou het wellicht kunnen dat daar mensen toch meer coronarisicogedrag vertonen dan in de dorpen waar de kappers toch wat vaker vandaan kwamen. Maar dat weet ik niet, maar dat zou kunnen.
Goeie opmerking. Dimfy, heb jij daar een reactie op? Is dat zo met de steden? Want ik denk dat dat een heel terecht punt is.
Ja, het zou inderdaad kunnen. Het ding is wel dat wij hebben gevraagd waar je werkt. Dus dat betekent nog niet dat je daar ook woont. Dus het kan net zo goed zijn dat deze mensen wel allemaal in een dorp ergens eromheen wonen. Dus dat weten we gewoon niet. Het is wel ook iets waar wij zelf ook aan gedacht hebben.
Ja, er zit natuurlijk veel meer horeca in de steden, dus dan is het logisch dat
dat oververtegenwoordigd is, ja. Zijn er nog andere vragen of reacties? Het is ook een paar minuten voor één, dus ik denk dat... steek nog iemand douwen, ja.
Ja, ik blijf toch even met de huisgenoten. Het is tot nu toe, als je gaat kijken naar de BCO en ook testresultaten van nauwe contacten, dan blijft gewoon de thuissituatie een belangrijkste factor, hè, om besmet te raken. Of je nou horeca-medewerker bent of dat je nou bij kapper bent, de thuissituatie kan natuurlijk steeds verschillen. Dat zou je eventueel uit BCO-onderzoek kunnen halen, maar... Ik denk dat zo'n vraag was van, nou, bent u thuis alleen single of hebt u een groot gezin? Of dat ik zeg, hoe is het thuis gegaan? Ben je alleen positief doordat je bloedonderzoek hebt gedaan? Of heb je in de tussentijd een keertje moeten testen als nauw contact en was je positief? Dus ik denk dat die factor thuis, dat die er enorm doorheen speelt. Omdat dat, ja, in mijn idee, dat toch, althans, ja... We hebben natuurlijk ook wel met horeca te maken gehad. En dan dacht je van het is allemaal in die horeca opgelopen. Maar dan ging het er bijvoorbeeld om dat ze privé nog een of ander thuis... dat ze nog eens een keertje in de zomer een barbecue gingen houden. Dus ik blijf een beetje met ongemak zitten dat je eigenlijk dat BCO-onderzoek erbij zou moeten betrekken om te kijken of ze niet een andere episode hebben waardoor ze een veel verhoogd risico hebben vanuit een heel andere bron. Daar verschillen ze soms enorm in, denk ik.
Heb je daar nog iets te zeggen, Dimfy?
Ja, dat snap ik heel goed. Als we het naast de Nederlandse bevolking zetten, komen ze ook hoger uit. En de Nederlandse bevolking vertoont natuurlijk ook dat gedrag of kan ook thuis besmet worden. Dus dan zou je dat. Dan moet je nog steeds naar een verklaring van waarom liggen zij dan hoger. Want iedereen. Als je het vergelijkt met de Nederlandse bevolking, daar raak je ook thuis besmet. Dat is één ding. En die eerste meting die ik nu heb laten zien, dat is dus vanaf in juni. En daar werd je pas vanaf 1 juni werd je getest met een PCR. Daarvoor nog niet. Dus dat kunnen we bij deze resultaten ook niet in kaart brengen. Dat kan in het vervolg wel. En met die 3-maandelijkse lijst hopen we wel... Daar heb ik dus nog niet naar gekeken, nog niet verder geanalyseerd, maar daar hopen we wel iets meer te kunnen zien van hoe is iemand die in de horeca werkt bijvoorbeeld ook wat socialer van karakter, zoekt hij meer de bijeenkomsten überhaupt op. Dus dan kunnen we wellicht daar ook meer informatie uithalen.
Oké, nou volgens mij zijn dat inderdaad nog opties voor nader onderzoek, Dimfy. Het is 13 uur, 1 uur, dus ik denk dat we het toch moeten afronden. Dimfie, heel erg bedankt voor jouw presentatie van je resultaten. En ik hoop veel succes met verdere werving en analyse.
Jullie ook dank. Ik vond het heel leuk om te doen.
Postgaat. Ellen, bedankt. En daarnaast alle ingelogde gasten, dank voor jullie aanwezigheid. En werk ze weer vanmiddag.
Ja, bedankt voor jullie voordrachten.